Goedemorgen gemeente. Op deze tweede Lijdenszondag heet ik u hartelijk welkom en in het bijzonder in de gasten in ons midden. Die namens de kerkraad hartelijk welkom wordt geheten. In de dienst van onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 68 vers 4. Geloof zij God met diepst ontzacht. Het tiende vers van Psalm 68. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met samen te zingen en wel uit Psalm 38. Daarvan het eerste, 15e en 16e vers: groot en eeuwig opperwezen, zeer te vrezen, straf mij in uw gramschap niet. En vers 15, want o trouw en eeuwig wezen, in mijn vrezen staat mijn hoop op u alleen. En 16, ik zei, laat nooit mijn bitter lijden hen verblijden. De versen 1, 15 en 16 van Psalm 38. Na de wet van de Heere onze God zingen we uit op toonhoogte 101, Lam Gods dat zo onschuldig, zo moedig en geduldig aan het schandelijk kruishout leidt. En ook het tweede, o Godslam nooit volprezen, leer mij de zonde vrezen. En wat er verder volgt in op toonhoogte 101. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus vatte dit alles samen in een hoofdsom, toen hij sprak, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Bidden wij nu samen om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, hemelse Vader, tot u komen we aan het begin van deze dienst, op deze eerste dag van de week, de opstandingsdag van uw Zoon Jezus Christus, waarop we als christelijke gemeente worden samengeroepen om samen in de naam van Jezus ook gemeente te zijn. Daar danken we u voor. Uw trouw is groot. En we danken u ook dat u woord houdt en woord gehouden hebt. En aan dat woord van u mogen we ons vastklemmen. Dat mag ons fundament zijn, waar we telkens verder op gebouwd worden. Heere God, daarom is het zo erg als we op zand bouwen. En niet op de rots, niet op het ene fundament, als we denken buiten uw woord om te kunnen, omdat we het nu wel weten. Maar keer op keer ontdekken we het weer, dat we dingen nog niet wisten, nog niet weten. En keer op keer ontdekken we ook hoe goed het is om van de herhaling te leven. Om er telkens weer opnieuw bij stilgezet te worden wat u van ons vraagt. Zo hebben we nu ook voor de zoveelste keer alweer de 10 geboden gehoord en de samenvatting die Jezus Christus, uw Zoon, heeft gegeven. Heere God, we moeten het u erkennen. Terugziende in de achteruitkijkspiegel van ons leven, hebben we niet altijd en soms ook altijd niet gedaan wat u wel van ons vroeg. Onze zonden stapelen zich zo gemakkelijk op. En ze worden soms zo hoog dat het ons zicht op u verduistert en verdonkeren maakt. En dat is geen leven. Wat heerlijk als we mogen weten, bij u is vergeving, opdat u gevreesd wordt. En daarom erkennen we het ook openlijk. Vergeef ons onze zonden, o God, die uw hoogheid schonden. Wij zijn maar slappelingen. Heere, en toch ziet u naar ons om. Toch wilt u met ons onderweg zijn. En dat zit hem dan niet in ons. Dat tekent uw liefde, uw zorg. En daar moeten wij het van hebben. Elke dag en op zondag in het bijzonder. Leid ons dan en wijd ons in de grazige weide van uw woord. Ook vanmorgen weer en vanavond weer opnieuw. Open onze oren, ontsluit onze harten, opdat uw woord ingang vindt. En zegen ons in ons orgelspel en zingen. En laat ook ons spreken, uw naam bedoelen. Geef, Heere God, dat we zo door uw geest worden geleid en gewijd, dat we voedsel mee krijgen voor onderweg. En dat we in Jezus' naam niet hoeven te verhongeren. We vragen het uit genade alleen. In Jezus' naam. Amen. Wij willen met elkaar uit de Bijbel lezen, uit het evangelie zoals Matthäus dat opschreef. 17e hoofdstuk, en daarvan lezen we de versen 1 tot en met 13. En we willen eigenlijk met elkaar stilstaan bij het hele gedeelte dat we gaan lezen, en heel in het bijzonder onderstrepen wat we vanaf vers 9 tegenkomen. Matthäus 17, de eerste 13 versen. En na 6 dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes, zijn broer, met zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia, die met hem spraken. Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: Heere, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij, als u wilt, hier 3 tenten maken, voor u 1, voor Mozes 1 en 1 voor Elia. Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen, en zie, een stem uit de wolk zei: Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. En toen de discipelen dit hoorden, wierpen ze zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei: Sta op en wees niet bevreesd. Toen ze hun ogen opsloegen, zagen ze niemand dan Jezus alleen. En toen ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: Vertel niemand van wat u gezien hebt, totdat de Zoon des Mensen opgewekt is uit de doden. En zijn discipelen vroegen hem: Waarom zeggen de schriftgeleerden dan dat Elia eerst moet komen? Jezus antwoordde en zei tegen hen: Elia zal wel eerst komen en alles herstellen. Ik zeg u echter dat Elia al gekomen is. En ze hebben hem niet erkend, maar ze hebben met hem gedaan alles wat ze wilden. Zo zal ook de Zoon des Mensen door hen lijden. Toen begrepen de discipelen dat hij tot hen over Johannes de Doper gesproken had. Tot zover onze schriftlezing als ook het tekstgedeelte. Voordat we dit overdenken met elkaar, willen we nog zingen uit Psalm 66. En daarvan de versen 6 en 8. Door hoogsten arm het geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilig ogen. Komt, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heer van harte vreest. 6 en 8 van Psalm 66. Gemeente des Heren, soms dan heb je dat wel eens, op een station bijvoorbeeld of op het vliegveld, dat het een almaar door komen en gaan van mensen is. Mensen die worden weggebracht en uitgezwaaid en mensen die komen aan en worden verwelkomd. Een komen en gaan, een weerwar van mensen. En dan loop je soms zomaar het gevaar om in die weerwar van mensen daar een beetje in de war te raken. Zo massaal, zo overweldigend. Soms dan heeft Jezus dat ook. Dat hij zo door de scharen, door de massa's mensen wordt omgeven, dat hij de rust opzoekt. Is dat nou hier ook het geval in Matteüs 17, dat hij daarom even wat afstand neemt en afstand houdt? Hij gaat de berg op met een paar van zijn discipelen. Maar of het om die reden is, staat er niet bij vermeld. Wat we hier wel tegenkomen, is het dat het hier de laatste keer is in het evangelie van Matteüs dat Johannes de Doper wordt genoemd. In de afgelopen maanden hebben we hem, Johannes de Doper, aan de hand van het Matteüs-evangelie wat ontmoet en gevolgd. En we zagen Johannes als voorloper, als heraut van de koning. Koning Jezus. Maar deze heraut, die voorloper, moet dezelfde weg gaan als Jezus. Een neergang. Een afgang. Hij gaat aan Jezus vooraf, maar hij gaat ook heen voor Jezus uit de dood in. Vol enthousiasme en vol felheid treffen we Johannes de Doper aan bij de Jordaan. Maar we kwamen hem ook tegen, vertwijfeld in de gevangenis. En hier, na zijn gruwelijke dood door onthoofding, alsof er door de tijd en door de eeuwen heen nog niks veranderd is. Hier wordt er alleen nog maar over hem gesproken. En wel op een heel bijzondere manier. Dat is waar. We gaan dat gedeelte met elkaar bekijken om te zien waar het nou eigenlijk om gaat. Want er gebeurt zoveel in die paar versen. Volg het maar, hou je Bijbel er maar bij. Jezus die neemt Petrus en Johannes en Jacobus mee een hoge berg op. En dat staat er, om zo te lezen, zo heel gewoon, ten voeten uit, heel liefelijk. Maar het is geen recreatieve bergwandeling die ze maken. Ze zijn ook niet op de wintersport. Het is geen uitje, nee, er is meer aan de hand. Het wordt ook geen gezellig onder onsje. Ze worden doelbewust door Jezus ergens heen gebracht. Letterlijk staat er een woord dat, ja, bij ons in onze Bijbels vertaald wordt met Jezus nam mee. Maar eigenlijk, als je het heel letterlijk vertaalt, dan staat er dat Jezus hen meegenomen heeft, eigenlijk op zich genomen heeft en als een last die berg op zeult. Als een last draagt hij hen met zich mee de berg op. Ik denk dat je wel kunt stellen, dat zijn drie vooraanstaande discipelen. En bij herhaling lees je in de Bijbel dat juist die drie, Petrus, Johannes en Jacobus, met Jezus mee mogen. Soms lees je ook over hen in negatieve zin. Want Als je drie van die bijzondere discipelen hebt, dan moet je op de duur ook oppassen dat je niet over hen struikelt. Hoeft niet letterlijk te zijn dat ze voor je voeten gaan liggen, maar over hun vragen, over hun opmerkingen, over hun meningen, over hun ideeën. Van tijd tot tijd zijn deze drie Jezus ook aardig tot last. Ja, en wie niet? En dan blijkt maar des te meer dat deze drie, en wie niet, Jezus leiding nodig hebben. He, dat je echt door hem gedragen wordt. De Zoon van God brengt de drie voornaamste van zijn eigen wijze leerlingen een hoge berg op. Gewoon heel letterlijk voor het aangezicht van zijn vader. Waarom? Nou, ze moeten een lesje leren. Ze komen daar in de stilte, daar waar verder geen mens is, op een hoog berg, alleen, wordt er dan nog nadrukkelijk bijgeschreven. Ze worden als het ware voorgeleid aan God. Waarbij Jezus gezicht straalt als de zon. En zijn kleding wordt wit, schitterend als licht. Zo wit dat geen enkele modeontwerper op aarde kan maken. Het is een bovenaardse werkelijkheid. Maar er komt nog meer in beeld. Zo krijgen die drie leerlingen van Jezus te zien hoe Jezus met Elia en met Mozes spreekt. Nee, dat staat er niet. Het staat er andersom. Mozes en Elia spreken met hem. Het staat er dus anders dan dat haast zo voor de hand ligt. En het staat er ook nadrukkelijk bijgeschreven dat en Mozes en Elia aan hen verschenen. Dit wordt hen vertoond. Die twee mensen aan Petrus, Jacobus en Johannes. Wat gebeurt daar nou? De leerlingen, de discipelen moeten op Mozes en Elia zien en ze zien hen met Jezus spreken. Het is niet Jezus die beraadslaagt of een onder onsje heeft met Mozes en Elia, maar het zijn Mozes en Elia die als het ware het onderwerp zijn. Zij spreken met Jezus, zij nemen het voortouw, zij als vertegenwoordigers vanuit het Oude Testament. Mozes, de man van de wet, Elia, belangrijk profeet. En ja, daar kun je er haast op wachten. Wie zijn mond niet kan houden, dat is Petrus. Als eerste geeft hij weer commentaar. En hij leidt dat een beetje in, hij wint er wat doekjes om. Nou, het is goed dat we hier zijn. Nou, dat kun je wel stellen. Zo'n topervaring daar boven op die berg. Een schitterend moment met zo'n schijnende Jezus in je midden. Wat een uitzicht met Mozes en Elia erbij. Ik ben er niet bij geweest, maar als dat gekund, hè, dan had ik aan Petrus willen vragen van, joh, waarom moest jij dat nou zo nodig zeggen? Waarom hou je van verbazing en verwondering toch niet even langer je mond dicht? Moest je weer zo nodig? Wist je niks beters te zeggen? Want besef wel, Petrus en Johannes en Jacobus, die zitten als een last op Jezus' rug. En hij heeft hen als het ware meegenomen, ja getorst, die berg op. Omdat zij wat nodig hebben. Geen commentaar van hun kant, maar een onderwijzing, een terechtwijzing van een hemelse stem nog wel. Te midden van die hemelse, overweldigende en misschien ook wel iets wat angstaanjagende heerlijkheid moet Petrus niet gaan proberen om door zijn praten het alles netjes in te gaan kaderen en in te gaan delen. In hokjes te gaan stoppen, of in dit geval zijn het dan tenten waar hij de mensen in wil hebben. Omdat hij eigenlijk niet weet wat hij moet zeggen en toch de stilte wil doorbreken, doorspreken. Misschien zelfs zit er ook iets achter van hij wil de situatie beheersen, overheersen. En daarom begint hij maar met spreken, want ja, stiltes zijn ook zo stil. Dit is zo'n stilte. En het wonderlijke is dat we er eigenlijk niet tegen kunnen. Tegen echt stiltes, stil worden, stil zijn. De dingen op je laten inwerken, op je laten doorwerken. En heel wonderlijk, terwijl Petrus nog spreekt, komt daar een, en dat staat er ook zo vreemd beschreven, want eigenlijk kan het niet, een lichtende wolk die hen overschaduwt. Hè, dat is dus een wolk die niet verduistert, maar licht, verlicht. Anders dan een dikke mist. Een lichtende wolk die overschaduwt. Zeg maar gerust dat dit de heerlijkheid van de Heere God is. Dat dit God zelf is. Dat Hij erbij is. En dat blijkt ook uit de stem die spreekt vanuit de wolk. En dat is heel opmerkelijk. Aan het begin van Jezus' optreden op aarde, toen die gedoopt werd door Johannes de Doper in de Jordaan, toen was deze stem er ook. Een stem uit de hemel. En die wijst Jezus als het ware aan, ten aanhoren, ten aanzien van alle mensen die daar tegenwoordig zijn. Dit is mijn zoon, mijn geliefde. Het is alleen vreemd dat bij Jezus' doop die stem dus alleen zegt, dit is mijn geliefde in wie ik een welbehagen heb. Maar hier aan het eind, en weer als Johannes de Doper voor het laatst wordt genoemd, klinkt die stem met dezelfde woorden plus nog een toevoeging. Iets extra's wordt erbij gezegd. En wel dat Jezus' leerlingen naar hem moeten luisteren. Dat ze in deze Jezus die hen meegenomen heeft deze berg op, hun kompas moeten vinden. Luister naar hem. Dat is een koerscorrectie. Dat is een terechtwijzing om zo te horen. Luister naar hem die het voor het zeggen heeft, die aan het woord wil zijn, die met het woord komt. We hadden het er net over en stil zijn is zo moeilijk. We worden soms zomaar ineens afgeleid. We laten onze gedachten gaan en dan komen onze zegjes erover, gevraagd of ongevraagd. Wij leveren wel commentaar, wij spuien onze mening wel en we geloven ook zo nog wel het onze ervan, Want ja, zo zijn onze manieren. En dan moet het ook maar zo. Maar dan hoor je niet meer. Dan wil je gehoord worden. Zo zit ik in elkaar. Omdat ik luisteren zo moeilijk vind. En misschien dat je het herkent dat de rollen al zo vaak en al zo gemakkelijk worden omgekeerd. Ook bij je thuis misschien wel. Dat je kind de dienst uitmaakt. En dat wordt ook best komisch natuurlijk. Maar gepropageerd in de reclame op de tv. Kind achter het stuur van de auto. Het gaat nog goed ook. Ja, dat is nep. Ja, dat weet ik ook wel. Maar ze laten het zien. En een ouder die geknield bij zijn kind ligt omdat het kind op de troon zit. Het kind maakt de dienst uit en heeft het voor het zeggen. Kijk, en dat probeert Petrus nou ook. Jawel, als kind van God probeert hij de dienst uit te maken. Ook daar boven op die berg. Maar daarvoor heeft Jezus hen niet meegenomen de berg op om ze het voortouw te laten nemen. Om ze daar de dienst uit te laten maken. Nee, er moet geluisterd worden met je oren. Wat zijn er in mensen, ook vandaag de dag, christenen hoor, die God de weg voorschrijven. Die niet luisteren, want ja, dat is zo stil. Maar die God de weg voorschrijven. Die niet meer zingen van Heer, hij maakt me uw wegen door uw woord en geest bekend. Maar Heer, ik zal u het even vertellen, hoe het moet. Nee, luister naar hem, mondje dicht, oren open, hart open. Luister naar Jezus. Niet mijn geluid. Niet mijn gedachten. Niet mijn ideeën. Niet mijn invallen en invullingen en mijn eigen wil. Naar Jezus. Luister naar hem. Met andere woorden, blijf bij de les. Dat krijgen deze leerlingen te horen. Maar dat is moeilijk. Om echt bij de les te blijven. Zeker als het gaat om de lessen van het Koninkrijk van God. Blijf maar gewoon bij jezelf. Ik blijf bij mijzelf. Moeilijk. Om daarin Jezus te volgen en te doen wat hij zegt. Maakt niet uit of je jong bent of oud of ouder. Je hoort wat, je ziet wat, je leest wat. En binnen de kortste keren ga je ermee aan de haal. Op een zijspoor. Zoekend naar afleiding. En wat is dat, een vlucht? Of is het graag zelf aan het woord willen komen, zelf de dienst uitmaken? Luisteren naar hem, zegt God. Dat is lastig. Want er doorheen praten, dat ligt me voor op de tong. Luisteren. Denk er eens over na. Vraag je het eens af, wat kan ik hiermee? Wat leer ik hier van wat Jezus zegt? Wat dat betreft moet Petrus als haantje de voorste heel wat afleren hoor. Keer op keer. En ook Johannes en Jacobus moeten het leren. Luisteren. En vul ook gewoon je eigen naam erin. Petrus, Johannes, Jacobus. Luisteren. Het is een terechtwijzing hier die ze meekrijgen. Voor de leerlingen van Jezus. Die met Petrus weigerden om te luisteren. In feite naar het lijdensevangelie. Het ging hier niet om een Mozes. Het ging niet om een Elia. Het ging er niet om dit heerlijke, dit prachtige, dit topmoment te koesteren. Of in een hokje of in een tent te vangen. Luister naar hem. Daar hamert Jezus op. Ook aan het begin van het evangelie van Matthäus. Al ieder die deze mijn woorden hoort, zegt hij aan het eind van de bergrede, en ze ook doet. Het is een man die bouwt op een rots. En laat de regen en de storm maar komen. Zijn de discipelen soms niet gewend om te luisteren, omdat ze bij het aanhoren van deze stem uit de hemel plat voorover vallen, ter aarde neergeworpen, bang als je bent? Want ja, dat doet je iets. Zo'n stem uit een overschaduwende wolk die nog licht geeft ook. Ze hoeven daar gelukkig niet lang te liggen, want Jezus wekt hen op. Sta op en wees niet bang. En dan is alles en iedereen weg. Alleen Jezus is overgebleven. Naar wie ze moeten luisteren. En Jezus zegt dan, hier hebben we het verder niet meer over. Wat je nu hebt gezien, wat je nu hebt meegemaakt. Hier hou je voorlopig je mond over. Je zult eerst moeten leren om het lijden te aanvaarden. Dat is moeilijk. Luisteren naar Jezus is horen van zijn komend sterven. Ja, maar dit is toch veel te mooi. Wat we nou net hebben meegemaakt. Dit willen we zo graag aan een ander vertellen. Wat we nou toch hebben meegemaakt. Wat we nou toch hebben gezien. En Mozes en Elia. En een schitterend licht. Nee. Luisteren. Mond dicht. Hoe lang? Ja, Jezus geeft er een tijdsaanduiding bij. Tot paas. Eerst moet de Zoon des Mensen opgewekt worden uit de dood. En tot aan dat moment, en hoe lang dat duurt, dat weten ze niet. Achteraf weten wij het, dat het niet zo gek lang meer heeft geduurd. Maar goed, zij weten dat niet. Zwijg hierover. Maar denk er wel over na. Toch blijkt dat ze de tijd die hen nog rest, als ze weer naar beneden lopen, ze vol zitten met vragen. En dat is wel leuk. Dan hebben ze het niet over Mozes. En ze hebben het niet over die lichtgevende wolk in Jezus, wiens gezicht licht gaf. Maar via een omweg gaan ze het er toch over hebben. En ze nemen die tijd te baat om Jezus even gauw een paar vragen te stellen. Luisteren jongens, was er tegen hen gezegd. Ze slaan weer aan het praten. Want eigenlijk zitten ze met Elia. Ze weten dat de schriftgeleerden zeggen dat Elia eerst moet komen. En dat hebben de schriftgeleerden terecht gezien, gelezen. Kun je nagaan hoe belangrijk het is dat je je Bijbel leest. Want iets dergelijks staat opgeschreven in het Oude Testament. Zie, ik zend de profeet Elia voordat de grote en geduchte dag van de Heere komt. Malachi heeft dat opgeschreven. En zij hebben net Elia gezien. Hoe laat is het dan? Dan komt dus die grote en die vreselijke dag van de Heere eraan. Dat kan nooit lang meer duren. Heel veel uitleggers van het Oude Testament die nemen aan dat Elia volgens de rabbijnen een voorloper van de Messias is. Dus dat daverende moment, dat kan zomaar aanbreken. En moeten zij dan nog zo lang zwijgen? Moeten zij dan eerst nog alle lijden en sterven, kruisiging en begrafenis van Jezus meemaken? En daarna een opstanding? Wonderlijk. Je hebt Elia zien komen op de berg. En de heerlijkheid die met hem komt, die blijft nog even uit. Ja, die kan volgens Jezus ook nog niet aanbreken. Want Jezus heeft een andere tijdsindeling genoemd. Eerst nog Goede Vrijdag en daarna Pasen. En Elia dan? Elia die komen zou om te herstellen. Jawel. Maar dat sluit niet uit dat heel veel mensen zich zullen verzetten tegen de komst van Elia. En tegen het rijk van God. En tegen die grote dag die eenmaal komt. En daarom schept Jezus helderheid over deze Elia die ze net gezien hebben. Elia is al gekomen. Hè? Hoe dan? Wanneer dan? Nou, hebben ze dan niet gelet op en geluisterd naar wat Johannes de Doper te brengen had? Elia is gekomen, zo meldt Jezus, in de figuur van Johannes de Doper. En hij was het die het volk heeft voorbereid op de glorie en op de heerlijkheid van Gods komst in zijn eigen Zoon, Jezus Christus. Hij was voorloper van de Messias. Hij was voorloper van de koning. Maar ook tegen hem, Johannes de Doper, hebben velen zich verzet. En ook daarin was Johannes een voorloper van Jezus. Het lijden en het sterven en het opstaan was er zowel bij de Messias als bij Elia die komen zou. En zo werpt de dood van Johannes de Doper als het ware zijn schaduw al vooruit op Jezus. Dat hij moet gaan lijden. Dat ze hem niet moeten. Wat hij zal ondergaan en uiteindelijk ten onder gaan. En ook al ging er voor Jezus een boetprofeet uit, ook de Messias gaat lijden. Veracht worden. Net zoals een voorganger. Net zoals als een volgelinge. En dat is niet alleen ver van mijn bed. Met koptische christenen. Jezus belijden gaat hand in hand met lijden. Ook jij en ik, ook u, weet je dus gewaarschuwd. Luister naar hem. Praat er niet gauw doorheen of eroverheen. Als die discipelen met Jezus de berg weer afdalen, komen ze binnen de kortste keren terecht in het land van Herodes, Pontius Pilatus, de Farizeeën, de schriftgeleerden. Met gevaar voor eigen leven volg je dus Jezus, toen en nog. En ook al mijn ja-maars en mijn eigen ideeën en mijn eigen uitvluchten, ik moet ze aan de kant zetten, kruisigen zelfs. Luisteren naar hem, hem volgen, hem voorop laten gaan. Ook al snap ik niks van dat lijden. Hem de eerste laten zijn, bergopwaarts en ook het dal weer in. En hem aan het woord laten uitspreken. Doen wat hij zegt. Wat dacht je? Hebben wij dat achter ons? Na de opstanding van Jezus mochten de discipelen het gaan hebben over de verheerlijking daarboven op die berg. Dat was me toch geweldig. Wat een prachtig moment. Hadden we dat maar weten te conserveren. Jezus, Elia en Mozes in een tent. Maar er komt wat anders. Hoeveel en hoe vaak ze het er nog over gehad hebben, het is mondjesmaat. Lijden komt eerst. Ook voor een ieder die Jezus volgt. Tuurlijk, thuiskomen met een jubelverhaal. Dat is veel mooier, dat is veel spannender. Dan heb je nog eens wat te zeggen. Maar verheerlijking komt pas na het lijden. Deze leerlingen van Jezus, die hebben stof gekregen om over na te denken. Je bent zomaar geen volgeling van Jezus Christus. En je bent niet altijd in de gloria en in een halleluja stemming boven op de berg. Luisteren naar Jezus, Jezus volgen, is je voetstappen zetten in de sporen die hij getrokken heeft. Zijn gang gaan. En dan kom ik op wegen die ik zelf nooit uitgekozen had. Misschien het liefst wel ontvlucht zou hebben. Want de harde werkelijkheid van echt volgeling van Jezus Christus zijn. Ach, daar hoeven we elkaar niet bang voor te maken, maar we hoeven die ook niet weg te poetsen. Dat kan haat betekenen. Tegenstand. Vervolging. Onthoofding. Natuurlijk, vaak begint het heel klein. En heel fijntjes. En je hebt dat niet gelijk in de gaten. Er wordt eens een keer om je gelachen. Of je wordt ermee gepest. Ga jij nog naar de kerk? Oh, 2 keer nog wel. Voel je wel lekker? Of feestjes die in het weekend met de zondag erbij gevierd moeten worden. Of precies op zondag de meest mooie spullen in de reclame. En een baas die tegen jou zegt van, joh, ik kan voor jou 10 anderen krijgen als jij weigert op zondag te werken. En dan heb ik het nog niet eens over de maandag en over de woensdag en over de vrijdag. Kijk, van Johannes de Doper maakten de mensen zich af. Wat hij daar deed in de Jordaan, dat was prachtig. Maar verder moest hij eigenlijk zijn mond maar houden. Hij kwam als tegenstem in de maatschappij waarin hij leefde. En van Jezus, daar maakte men zich af. Hij was geen tegenstem, maar een stem voor. Voor het koninkrijk van God. Maar er gaat wel alles ondersteboven. Van jou en van u en van mij. En wat doen wij? Durven we een stem voor het koninkrijk van God te laten klinken? Wat kan inhouden een tegenstem tegen de maatschappij waarin je leeft? Wie echt naar Jezus luistert, die kan niet meer zwijgen. Amen. Psalm 30 en daarvan de versen 1 en 3 gaan we zingen. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen en uw eer, terwijl gij mij uw bijstand bood, mij optrok uit de diepste nood, zodat de vijand in mijn lijden zich over mij niet mocht verblijden. Psalm zingt Gods gunstgenoten, geeft lof de Heer die eeuwig leeft. 1 en 3 van Psalm 30. Wij danken en bidden nu samen. Heere onze God in de hemel, we danken u voor de oproep om naar uw Zoon te luisteren, Jezus Christus. Om op te merken dat leerling zijn van Jezus Christus lijden met zich meebrengt. Niet dat lijden daarmee in last is, maar dat we het lijden mogen dragen, omdat Jezus Christus de grootste, de zwaarste last heeft getorst, tot en met aan het kruis en in het graf. Maar dat we daarom als volgelingen van hem, als christenen, ook het tegen kunnen komen dat men zich tegen ons in het geweer stelt. En dat men probeert om ons maar links of rechts te laten liggen of zelfs uit te schakelen. We bidden u voor die broeders en zusters in Egypte, medebroeders van de Koptische kerk, die geliefden verloren op zo'n vreselijke manier, die eigenlijk te gek voor woorden is. Beestachtig. Heere God, en dan toch die ene naam hoog te houden, die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. Daartoe zijn ook wij geroepen. Om niet in onze schulp te kruipen of weg te lopen als het moeilijk wordt, maar er te zijn, ons oor te luisteren te leggen bij hem die de dood heeft overwonnen en die leeft in alle eeuwigheid. Heere, we bidden u voor de vervolgde kerk wereldwijd. Maar ook als we er zelf vervelende ervaringen van hebben, dat we dan niet het bijltje erbij neergooien, maar gesterkt door uw woord en geest een goed geluid laten horen over onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Laat zo uw woord zijn loop hebben in woorden en in daden, in luisteren en in dienen. Heere God, we bidden u voor de wereld in nood, de wereld die kraakt in al haar voegen, waarop mensen graag almachtig zijn, vaak in onmacht. Laat ons daarom te meer maar klein zijn, op de knieën buigen voor koning Jezus en hopen op zijn koninkrijk. Dat komt. De eerste steen is gelegd. De hoeksteen, Jezus Christus. En op zijn woord bouwen we, vertrouwen we. Heere God, we bidden u voor diegenen die nood en verdriet kennen, spanning en zorg, in de huizen, in de gezinnen, in allerlei verbanden. Ontferm u over ons en wees een God van nabij, ook in tijden van zorg en ziekte. We dragen mevrouw van Eldik van der Wal aan u op in het ziekenhuis in Tiel, waar ook in de loop van deze week Ank van Heun wordt verwacht voor een operatieve ingreep. Wees nabij, o God, als een hemelse heelmeester die kracht naar kruis geeft. Gedenk mevrouw van Ravenstein in Vrijthof en ook mevrouw Verhoef die daar revalideert. We bidden u voor meneer Van Doorn in Dodewaard. Geef ook hem te merken dat u een God bent van nabij. We mogen u danken dat mevrouw Van der Vieren weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En gedenk ook meneer Geurts die thuis er zo ernstig ziek is. We willen u ook danken. Danken voor nieuw leven dat geboren mocht worden bij Brianne en Jacqueline Mol. Geef dat de kleine Joas mag opgroeien tot eer van u en tot vreugde van zijn ouders en allen om hen heen. En wilt u een God zijn die onderhoudt en die werkt en die sterkt. Heere God, we danken u ook dat Bert en Anita Roelofsen uit Ophuizen in de afgelopen week mochten stilstaan bij hun 25-jarig huwelijksjubileum. U hebt gedragen en gespaard, ook te midden van hun kinderen. Gaat u ook met hen de toekomst tegemoet. En dat we telkens weer leren lief hebben en trouw zijn van u, de God die daarin het voortouw neemt en het voorbeeld geeft. Elke dag weer opnieuw. Heere God, we bidden u voor de Alpha-cursus die aan het begin van de volgende maand weer van start hoopt te gaan. Geef dat er weer vele mensen mogen komen en zich opgeven om op te horen van uw woord en van uw grote werken die het waard zijn om gelezen en beleefd te worden. We dragen alle aan u op die op vakantie zijn gegaan. Geef hen de rust en de recreatie om op adem te komen. We bidden u voor het werk van de MAF, waar we straks onze liefdegaven voor mogen geven. Geef, Heere God, dat vaak onbereikbare gebieden met maar kleine landingsplekken toch bereikt worden. Om uw woord door te geven, materialen aan te voeren, zendelingen te droppen. En geef, Heere God, dat zo op die manier ook uw woord wordt uitgedragen, uitgevlogen, her en der. Wil zo met ons zijn en met ons gaan, ook als we weer van hier gaan of de knop van de kerkradio thuis straks weer uitzetten. Breng ons ook vanavond weer onder het geklank van uw woord. En dat we zo ook een horende, een luisterende gemeente zijn tot eer van u. Omdat u toekomt, alle lof, alle eer, alle aanbidding. Niet alleen nu, maar ook in eeuwigheid. Amen. Wij gaan onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. Er zijn 3 collecten. De eerste is bestemd voor het Mission Aviation Fellowship. De vliegtuigen die vliegen met doktoren en zendelingen naar bijna onbereikbare landingsplaatsjes en plekjes om toch mensenhulp en het evangelie te brengen. Tweede rondgang is voor de kerkrentmeesters en hun werk. De derde is voor het onderhoud van de begraafplaats. De inwendige zendingsbond mag u gedenken door uw gift bij de uitgangen van de kerk in de bussen te deponeren. De Heere zegene u en uw gaven. We zingen als slotlied op toonhoogte 170. God heeft het eerste woord. Hij heeft in het beginne het licht doen overwinnen. Op toonhoogte 170. Gaan wij nu heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.